Dus we zijn naar Shannon gevlogen. Midden van de nacht zijn we daar geland. Dat was een lege, lege luchthaven.
Er was niemand.
Maar niemand meer. En dus al die bagage moest daar af. Dat was dus één vlieger. En dan moesten wij allemaal met bussen, hebben ze daar opgebeld, die heel die vlieger naar Dublin moest voeren met een bus.
Maar iedereen was wie dan bij jou?
Maar iedereen was er al. En Luc Appermond. Die had niet gedronken, hè, maar die was ook in zijn nopjes. We gaan hier in de luchthaven van Shannon Eurovisie Songfestival doen.
Wij zijn Jasper en Jonathan van Songfestival.be en vandaag zijn wij op Eurovisite bij Emily Starr.
Yes.
Hallo. Welkom. We zijn hier eigenlijk niet bij jou thuis, Emily, maar op jouw bedrijven.
Inderdaad, ja, in Denderleeuw.
We hebben uw biografie gelezen natuurlijk.
Ja.
En uw eerste artiestennaam was Heidi.
Ja, dat is echt lang geleden. Maar heb je dat nog teruggevonden?
Oh ja.
Ja.
Waar kwam die naam
vandaan? Ja, want het is zo. Ik was heel jong toen ik begon met zingen en optredens te doen. Ook zangwedstrijden. Toen bestond dat nog in de gemeenten en steden. Kon je dus meedoen aan zangwedstrijden. En wat ik ook regelmatig deed. Maar toen was mijn repertoire zo meer Nederlandstalig. En de Hollandse carnavalslagers die ik dus op het podium bracht. Ik verkleedde me dan in allergekke kostuumetjes. En met zoals Ria Valk zong, worstjes op mijn borstjes en breitjes op mijn dijtjes. En dat was mijn favoriete muziek in die tijd. En toen ben ik ook, kwam er een orkestleider die mij vroeg of ik in het weekend dus ook bij zijn band wou optreden als zangeres. Heb ik dan ook gedaan tussen het school door natuurlijk. Ja, ja. Ik moest ook nog studeren uiteraard, maar ik vond het wel heel plezant. Maar dat was ook zo'n een band die ofwel in een showorkest optrad, maar hij had ook een Tiroler kapelle. Dus dat was dan iets van een 18 muzikanten, allemaal in lederen, korte hoe zitten.
Lederhozen.
Ja. En,
dan is Heidi niet veraf natuurlijk.
Dan Heidi is er niet veraf uiteraard. Hè. Dus hebben ze dan nog gezegd, hey, we gaan ons zangeres van onze groep Heidi noemen. En zo is dat eigenlijk gekomen, ja. Tot er op een bepaalde dag een zekere meneer Tony Winter aan de telefoon was. Die heeft erop die Heidi een andere naam gegeven.
En ja, van waar kwam dan Emily Starr eigenlijk? Ja. En, want het is ook met twee R'en. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom dat zo is.
Ja, maar in het begin stond er één R, herinnerde u? Ja, was het één R. En dat is eigenlijk gekomen, ik had mijn eerste plaatje opgenomen, mijn allereerste plaatje. En met een platenfirma uit het Brusselse. En Tony zat heel veel in Frankrijk. Die werkte voor Franse artiesten als geluidstechnicus. En dus hij zei, ja, de platenfirma heeft gebeld en we moeten een naam vinden voor u. Maar een goede naam. En mijn moeder die zei altijd van, als mijn derde kind een meisje was geweest, dan was het een Emily. Ja. Het was een zoon natuurlijk, maar die Emily is er eigenlijk nooit gekomen. En zei hij, maar dan moeten we die Emily of Emily, dat bestaat al zoveel. We gaan er E-M-L-Y van maken. Kortweg Emily. Ja. En wat gaan we dan doen met die tweede naam? Emily, kort, nu zou dat misschien wel kunnen, maar vroeger moest er dan nog
een achternaam ook, ja.
Ja. En hij zat in Frankrijk en ik belde hem op en ik zei, luister, de platenfirma heeft gebeld dat ze er Emily Bird van gemaakt hebben. En hij zei, nee, dat kan niet, Emily Vogel. Dat was dus echt belachelijk. Dat mag niet, zegt hij, je moet dat terugverbellen, dat niet kan door. Ik zei, ja, maar ze zijn de hoezen aan het drukken, hè? Dus bel ernaar, zei ik, dat niet kan. Mag er toch Emily Starr van, zei hij.
Uit het niks.
Ja, uit het niks.
Dus een beetje in een opwelling eigenlijk dan.
Ja, maak er Emily Starr van. Dat klinkt dan toch tenminste, zei ik. Dus ik belde dan naar Brussel naar de platenfirma. Ik zei, maak er Emily Starr van. Ze hebben hun hoesjes moeten uitdrukken. Maar het is dan toch Emily Starr geworden en gebleven. Hè. En op een bepaald moment zijn we dan naar de Midem in Cannes gegaan. Dat is een muziekbeurs eigenlijk. Voor allemaal platenfirma's van over de hele wereld komen daar nieuwe producties zoeken, nieuwe artiesten zoeken. En wij zijn er ook gegaan met de platenfirma Decca in tijd van in Brussel, Decca, Fonior. En ik, welk nummer was dat weer dat we toen uit? Dat Santiago Lover, denk ik. En op een bepaald moment kwam er op de stand van Fonny Ortega een Japannerkes en zei: Do you have some disco? En die, een van de vertegenwoordigers zei: Disco, nee, we hebben Vader Abraham, en we hebben Mieke, en we hebben Hetat, en we hebben dat. En een Belgische mevrouw die ook bij Fonior werkte in Brussel, die zei: Wat, we hebben een disco? En ons Emily Starr dan.
Yeah.
En die had dat singeltje mee aan die Japanners. En een paar uur nadien kwamen ze terug: We want to have Emily Starr for the Japanese market. We want to sign the contract. en die, oei, ja, die waren zo enthousiast over mijn muziek. En een contract werd getekend en een paar maanden later mocht ik op tournee naar Japan.
Echt waar? Weken. Ja, wauw.
Ja, ja, grote concerten daar gedaan en alle Japanners. Was wel een heel toffe ervaring. Ja.
En is daaruit dan je deelname aan het World Popular Song Festival in 1980
ja,
gekomen?
Ja, inderdaad. Daar heb ik dus ook aan deelgenomen, ja.
Ja.
En met een liedje Mary Brown, een kei-cool nummer. Maar in België is dat nooit uitgekomen op plaat. Mary Brown. Platenfirma's vonden het niet goed genoeg, maar in Japan heeft dat wel duizenden exemplaren verkocht. Dus, ja.
Dus eigenlijk was u wel druk bezig voor de preselectie toen. Hè? Je had wel een grote carrière op dat moment.
Ja, 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 ja. Drie keer per jaar ging ik dan naar Japan op tournee. Ja. Ja. En dan, hoe zijn we bij Eurovisie beland?
Ja.
Wij waren in studio. Hij had een andere zangeres ingeschreven voor de preselecties van Eurosong. Namelijk Cindy. En zij vertolkte dat. En wij waren in Brussel aan een nieuwe LP aan het opnemen voor Japan. Dus die, ja, moest heel, die moest afgemaakt, want ze zaten erop te wachten in Japan, de nieuwe LP van Emily Starr. En een van die nummers die hij dus ook had geschreven, hij schrijft 99% van de nummers is van hem, en was Samson and Delilah voor de Japanse markt. En toen hadden wij in studio als koorzanger Fred Becky.
Uh-huh.
En ook de, was het de ander? Ook van de Pebbles. Die zong
Bob.
Bob, ja. Bob van de Pebbles. En die waren bij ons in studio. En Fred zegt, ah, Tony, zegt hij, als je die Samson en Delilah, maar dat is echt een nummer voor Eurovisie. Dat is toch echt... Echt gemaakt voor Eurovisie. Ja, zegt hij, maar ik heb daar geen tijd voor. We moeten die LP afmaken voor Japan. En dat is nu te laat. Ja, zegt hij, weet jij dat vannacht om 12 uur de laatste inzendingen in de bus mogen gedropt worden op de BRT. En ze waren hem aan het overtuigen. Ja, maar ik heb er geen Vlaamse tekst op. Hè. Dat is een Engelse, ja, tekst. Hè. Dus wij kunnen wij dat nu niet meer opnemen. Binnen 5 uur is het middernacht. Wacht, zegt hij. Ik ga een iemand bellen, tekstschrijfster. Els van Elske van de Nabelen.
Penny Els.
Mm-hmm. Als tekstschrijfster.
Ja.
Heel toffe madame. Die belde mij op, zegt hij. Els, zou jij op een paar minuten tijd een Vlaamse tekst kunnen schrijven op een nummer?
Hoe doe je dat?
En,
over de telefoon.
Over de telefoon. Dus ik moest dan zingen... The barman, they know all your stories. En dan zegt ze... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je praat veel van veroveringen. Ja, dat is al goed, dat is al goed. Ja, opschrijven. En dan dus gans dat liedje hebben ze doorgepakt aan de telefoon.
Hoe lang heeft dat gesprek geduurd?
Allemaal ge...
Dat was
allemaal genoteerd. Allee, zing dan een keer. En dan is het stukje ingezongen, want ja, ik ken de tekst niet van buiten. Dus, en zo om 11:30, voem, naar de BRT.
Dat moest dus fysiek bandje ingeleverd worden.
Ja, dat was dat zo'n bandje. Ja. Toen moest je nog in de bus. Dat
dus je bent toen zelf echt naar de BRT gereden, ja, om erin te gaan steken.
Ja, en wij samen als we dan naar huis
gaan. Zo laat ook.
Ja, dus dat is echt... om 11:30.
Ja, nou, wij kwamen van de studio.
Ja, we kwamen van de studio. Hè. We hadden het
en opgenomen. Studio
is ook in Brussel.
Ja. Ik doe ze boven Brussel.
Ja, ja.
Dus we moesten sowieso Brussel.
Terug, ja, van de route. En ja, Emily, jij was dan wel meteen te vinden om deel te nemen aan die preselectie.
Ja, die preselectie.
Ik,
ja,
weet niet, natuurlijk. Omdat u echt genoten dat u toen al getrouwd was of niet, dat weet ik niet. Maar,
nee, nog niet.
Het leek zijn idee een beetje te zijn, ja, maar u was wel direct akkoord.
Oh, ja, zeker, zeker. Ik vond het plezant. Je kunt maar eens meemaken, uiteraard. Hè.
Want eigenlijk dan... Als ik het goed begrijp, tot enkele uren voor die deadline was het bij u nooit opgekomen. Zelfs van, ah, euro's, nee, ik ga dat eens proberen.
Ik moest werken voor Japan. Heel belangrijk. En toen, ja, een paar dagen later, dat er rond de 1000 inzendingen waren, werden er 30 uitgekozen voor 3 preselecties te doen. Hè. 3 keer 10 kandidaten en kreeg ik bericht dat zowel mijn nummer als het nummer van Cindy...
Cindy, allebei geselecteerd.
Allebei geselecteerd, ja. En,
dus dat was een heel korte periode eigenlijk, dat u moest wachten maar op antwoord.
Ja, 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 dat was heel kort. Hè. Ja, een week of zo, denk ik, ja.
Oké,
dat ging snel dan. Ja.
En wat was het eerste dat toen in jullie opkwam als je dat bericht binnenkreeg van Emily is geselecteerd voor de preselectie?
Ja, we vonden dat toch. En met de tweede nog, hè. Hij was heel gelukkig. Hè, ja.
Flesje dus, gekraakt?
Ja, ja. Tuurlijk.
Ik hoop het, ja. Dat mag wel eens.
En was je dan echt ook al meteen bezig met ik wil naar dat Eurovisie Songfestival? Of was het meer van ik ga gewoon Eurosong doen en we zien wat er komt?
Ja, ja, meer zoiets. Ja. Ja. It's only for fun, zeggen we. Dus we vonden dat heel tof om mee te doen.
We waren gefocust op Japan. En,
ja, omdat dus, we stonden daar ook in de hitparades. Moesten...
Oké, okay, ja, dat kun je meedoen. Maar feitelijk had ik alles ingezet op Cindy. Maar bij de eerste preselectie lag ze eruit.
Ja, Cindy was...
En heeft u dan eigenlijk bepaalde plannen moeten aanpassen? Want ja, u ging misschien naar Japan, maar dan was daar die preselectie waar dingen aan verbonden waren.
We hebben moeten verschuiven.
We hebben dat een beetje verschoven, ja.
Want onze LP, die toen aan het opnemen was in studio, die ging uitkomen in het voorjaar, maar Eurovisie was in het voorjaar.
Dus ja, dat is moeilijk.
Hebben wij dus
ja.
Japanners moeten een bericht laten dat ik niet naar Japan kon komen in die periode. En dat was natuurlijk... Maar dat is allemaal goed verlopen. Dus ik zat in de derde preselectie, de laatste, de derde. En toen bleven er 10 kandidaten over voor de finale. En daar was ik dus ook weer bij. Weer een flesje gekraakt.
En was u zenuwachtig tijdens die preselectie, die eerste keer?
Ja, natuurlijk. Iedereen was zenuwachtig. Hè? Maar dat ging wel. Moet u... Ja.
Want er was ook een heel rare stemprocedure. Hè? Dat was met lottoformulieren.
Ja,
dat moet je ook
inderdaad.
Eens uitleggen. Dat begrijpen wij toch zo goed niet, hoor.
Ja, dat was via de lotto. Was in de post en in de gazettenwinkels. Dus boekenwinkels kon je zo formuliertjes met 30 nummers op. 3 keer 10... vierkantjes met een cijferje nemen, dat je dus kruisjes kon zetten. En dat moest je dan versturen, of denk ik, versturen naar de
klant. Ja, of terug binnenbrengen bij de klantenwinkel, zoals je ook, denk ik, de lotto binnen doet. Iets
mogen zijn. Ja, ik dat aan elkaar zet. En dus die met de meeste kruisjes, dat ik dus ook gewonnen. Hè.
Dat was dan televoting zonder telefoon, eigenlijk.
Ja.
En dan, u wordt dan bekendgemaakt als winnares door die deurwaarder. Wat is het eerste dat er dan door u heen gaat?
Lap, daar gaat Japan, of...
Nee. Hoe mijn moeder dan?
Was ze niet in de zaal?
Nee.
Was er geen familie in de zaal?
Ze waren thuis, nee. Uw familie was wel in de zaal, hè. Uw moeder was daar. En
hoe doet je dat dan, uw moeder bellen op dat moment? Want ja, een gsm heb je niet.
Gsm stond niet op.
Dan moet je wachten tot je...
Nee, ik heb daar in
een telefoon, bureau.
In een bureau. Ik weet dan nog hoe. Ik heb gebeld aan mijn moeder nog in het Amerikaanse jaar. Aan mijn ouders alleen, niet alleen mijn moeder.
Maar ja, die hadden het natuurlijk wel gezien op tv,
daar
denk ik.
En dat is zo. Een flesje kraken.
Nog eentje. gelijk.
Ja, mijn ouders dan ook.
Nee, want ja, u zei dan van, het was for fun, zonder de intentie om echt te gaan. Maar dan bleek, ja, u moest wel gaan.
Ja. En met veel plezier uiteraard. Hè. Natuurlijk met een beetje ups en downs qua organisatie. Dat was ook niet, dat is niet van een leien dakje gegleden.
Dat was nog een totaal andere periode.
Ja.
Dus je kreeg een bepaald klein budget.
Vanuit de BRT dan?
En dat was in die tijd, geloof 500.000 Belgische franken, dus dat is 12.500 euro. Daar moest ik alles mee betalen.
Alles. Hè?
Dus het koor, kledij van het koor, aankledij, de...
De danseressen,
hotel, arrangeurs,
vervoerskosten,
vliegticket, alles.
Het moet allemaal van dat budget worden betaald.
Dus ik stak er aan toe voor.
Oh.
Dus nu is dat totaal anders.
Ja, nu moet je als artiest normaal er niet op toeleggen, hoop ik.
Dus die toestanden vroeger was.
En toen werden de voorbereidingen gemaakt voor te vertrekken naar Dublin, maar ik werd dan op het matje geroepen bij de directeur van de BRT.
Oh.
Ik weet ook zijn naam al niet meer.
Dessel.
Van Dessel. De heer Van Dessel.
En hij zei, kijk, Emily, proficiat, dat je gewonnen hebt, je mocht gaan naar Dublin. En wij hopen dat het allemaal, hè, dat je best gaat doen en dat je de eer van België gaat hoog houden en zo. En toen zegt hij, maar er is één ding, zegt hij, die jurk die je aan hebt, die splitten moet je dichtnaaien. Dus ik had twee hoge splitten mee.
Dus die droeg je ook al in de preselectie, dat was eigenlijk dezelfde dan. Daar was ik niet zeker over, dat het dezelfde was.
En dus iedereen was zo enthousiast over die splitten.
Ook je moeder? Dat vraag ik mij af.
Moeder ook.
Je staat er dan zo sexy op dat podium, ja, ik weet dat, ik vraag me dat dan af.
Zeker, mijn moeder was er zeker. Zo'n mooie benen. Maar
dat is waar, die mogen gezien worden.
Ik heb de benen van mijn moeder, dus die van... heeft daar niks op tegen gehad, nee, totaal niet.
Maar was, meneer Van Bessel, ja, wat zei u dan tegen meneer Van Bessel?
Dan moet die splitten dichtnaaien, zegt hij, dat gaat niet zo. Zeg, ja, meneer Van Dessel, ik zal dat doen. En als ik buiten zijn wil, was ik, dat zit er wel hier.
Wie had die jurk gemaakt?
Hebben we dat zelf ontworpen?
Ja, we hebben dat zelf ontworpen, ja. We hebben dat zelf getekend. En het eerste kleed van de preselectie was bij een kleermaker in Brussel. Weet je dat nog? Maar dat trok ook niet veel.
Dat was
zo, de meneer die dat gemaakt heeft. Ja. En dat trok op niet veel. Maar daar heb ik wel de preselecties mee.
Ah ja, oké. Okay.
Maar dan hebben we iemand dan voor het kleed voor Dublin zelf. Hetzelfde kleed, maar mooiere stoffen.
Okay.
Fijner afgewerkt. Dat was van het Gent die mijn lederkostuums maakte.
Mm-hmm.
Die mevrouw. Ik heb veel in leder opgetreden.
Ja.
En die mevrouw die heeft dan mijn Eurosong kleed gemaakt voor Dublin. Ja.
Nu, wat wij ons ook afvragen, uit onze vorige interviews is gebleken dat artiesten heel wisselende contacten hadden met dan de BRT, VRT. Als in sommige gevallen zei de VRT alles van jullie moeten dit dragen, dat doen, zo, zo, zo. Nu hoor ik hier, er was een vast bedrag, daar moeten we alles van betalen. Maar het was dan ook zo dat ze zich voor de rest nog bemoeiden met dingen? Of was het van, ja, zie maar gewoon dat je een act
krijgt staat.
En...
Ja, dus ook de act dat u bracht, of de achtergrond zangeressen, dat hebben we allemaal zelf moeten kiezen.
Ja, ja, dus in Dublin werden de eerste repetities gegeven. Hè. Dus ik zit te wachten in de zaal. En het was aan mij dus, hè. Die kon de partituur nog niet lezen.
Oei.
Dus met een dirigent, Pino Marchese, een Italiaan, die doet one,
die ook mee
two. Genomen. 1, 2, 3, 4. Ta-da-da. Stop, please. We have to do it again. Please, keep the rhythm. Yeah. En dan 1, 2, 3, 4. Ta-da-da.
Oh nee. God. En u stond toen ook op het podium?
Ik stond op het podium.
Deze repetitie heeft zij geen noot gezongen. We kregen een intro.
We kregen een intro.
Maar een kwartier tijd om te repeteren.
Ja, de eerste
na een kwartier zeggen ze...
next please.
Oké, next please. Ik zeg, dat niet gezongen. En dan was Bugs Fizz dat gewoon heeft.
Bugs Fizz making a money.
En die begint te repeteren. En kijk naar die drummer en alles. Ik zeg, dat gaat in één keer zo vlot.
Dat is tape.
Ah jongen, dat is tape, zeg ik.
Toen kon je kiezen, blijkbaar, hè, dat jaar.
Ja, maar wij wisten dat niet.
We hebben een contract getekend live, hè.
En dus, ik zeg, als dat zo zit, dat dat fanfare kan.
Maar... Jij wilt ook tape dan, want dat moment.
Ja, wij zeiden, we gaan van België onze studioband laten komen, de muziekband laten komen.
Terecht.
En dus, koor en ikzelf live, zoals iedereen.
Maar dat mocht dan
dat
niet.
Dat mocht niet.
Van de IRA of van de PRT?
Nee, maar enkel de head of the delegation mocht dat gaan... doen. Er waren nog geen gsm's.
Ja.
Die was er niet. Die was weg met iemand dat hij meegenomen had. En wij wisten niet waar hij zat.
Dus je voelde zich misschien machteloos op dat moment?
Dat, heel machteloos. Zover zelfs dat ik op een bepaald moment zei ik, oké, als het zo zit, zeg, dan zijn we weg.
Oh.
Zeg, begin de valies moeten pakken, weg. Ja, echt waar, echt waar.
En wat wou je toen, Emily? Wou je dat ook? Wou je ook vertrekken?
Ja, als zij zegt, pak je valies, vertreed hem niet op. Ja, dan...
Dat was toen, er was veel begeleiding, hè, want daar hadden ze dan wel geld voor. Zo, allemaal mensen die er verder niks konden doen, maar die er wel
allemaal,
bij zijn.
Een ganse vlieger.
Dat hebben we nog wel gehoord, ja.
Ja. En dus, dan Bart, die komt bij mij en zegt, Tony, doet dat niet. Ik zeg, Tony, doet dat niet. Want je gaat de eer van België in gedrang brengen. Zeg, weten we daar wat kunt steken?
Wow. En wij willen het beste. Dus we zeiden, dat orkest is gewoon
niet,
slecht.
Dus u dacht van, dat gaat niet lukken. Ook komt er nog een repetitie, dat orkest gaat ons niet verder
en helpen. En we hebben het dan s'avonds, hij heeft dan bandjes, cassettetjes laten, dan was het door cassettetjes aan al die muzikanten meegegeven. Hier, luister daar vanavond naar. Dat je morgen een goede repetitie kunt doen. En heeft dat echt gedaan.
Maar dan de dag nadien had u een... enkele dagen later een tweede repetitie en ging het dan beter? Of
het ging was het... iets beter, maar het ging beter, ja.
Maar, ze vonden die niet. En als Nan Baart dan bij mij kwam, ik zeg, ja, als het echt niet anders kan, zijn we weg. Ja, zeg ik, dat gaat die miljoenen kosten, zeg. Zeg, ja. Ja, zeg, nou, als ze onder direct advocaat opzetten, dan maar weet ik allemaal. Zeg, maar ja. Zeg, zorg ervoor dat wij met een tape kunnen werken, zusje uit en dan. We gaan ons best doen, maar Tony blijft, alstublieft, blijft. Oké, ik zeg, we zullen blijven, maar zeg, ik vind het niet eerlijk. Zeg, wij moeten hier... Zeg, de mensen weten dat niet. Zeg, zij horen en zien dat, maar...
De mensen die moeten stemmen dan van
precies. Zij weten niet wie dat op band speelt en niemand... Dat wordt niet aangekondigd, hè. Dus...
Was de veer toegebroken binnen jullie team? Want ja...
Binnen ons team niet, maar naar buitenuit, ja. Ik zeg, wat zitten wij hier te doen verder? Hè? Ik was al aan het denken, zeg, we pakken een vlieger rechtstreeks naar Japan.
Ja, want dan dus eigenlijk is het niet gelukt met die live tape, omdat de head of delegation het niet zag zitten of het niet vindbaar was. Was het anders wel gelukt, denkt u? Had de BRT er dan...
Tuurlijk.
Het was nog wel mogelijk geweest op zich.
Ja, tuurlijk.
Het was wel een gemiste kans, ja.
Hij kon dat veranderen, maar iemand anders niet.
Ja.
Zeg, laat mij dat gaan. Ja, maar ja, dat gaat niet. Zeg, of iemand van jullie zegt dat hij ziek is of het een of het ander. En dat ga jij de vervanger zetten.
Ja, zo'n tape is rap in Ierland. Hè, als je daarmee...
We hebben alles geprobeerd. Dat ging dus
niet. Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Was dat dan dag en nacht bij ze van spreken dat je daarmee bezig was? Om dat dan toch maar geregeld te krijgen? Dat stopte bij eigenlijk dan niet.
Echt. Plus, met een band moet er niks gemixt worden. Dus die klank is goed.
Ja.
Ze moeten enkel de stem erbij zetten. En de muziek is er. Maar bijvoorbeeld ook, zij had monitors. Hè,
de monitors, ja, waar dat gestemd
in hoort.
In het orkest uit hoort. Ja. En, die zat tamelijk ver achter mij. Schier achter mij, ja.
Die en, dat dus mixen, die zat zo zat als...
Ik had geen retours.
Als ik weet niet wat, ik ben erbij gegaan. En enkel zijn naam die is toch zo...
Oh.
Wow.
Whisky, hè.
Ik zeg, man. Zeg, she doesn't hear in the monitors. What?
Die monitors stonden gewoon niet op. Ik hoorde het orkest aan spelen verder.
Ja,
maar de muziek kwam niet. En ook de stemmen van mijn koor kwam niet uit de retours.
Het koor hoorde haar niet. Zij hoorde het koor niet.
En was dat dan tijdens de repetities of ook echt tijdens uw live optreden?
Tijdens het live optreden. Tijdens Eurovisie zelf. Toch die zeggen stop, hè. Doet dat niet, hè.
Dat merk je ook niet aan je optreden. Dat is... ik toch niet als leek. Ik merk dat niet.
Hoort dat niet.
We hadden ook zelfs Fred en Bob.
En Bob. En Nancy D.
En Nancy D, dat zijn professionele mensen.
Ja.
Dat die onga...
Maar wat een...
Ondanks omstandigheden.
Wat zo goed gerepeteerd, ons stemmen alle vier samen, dat we dus precies wisten wat we moesten zingen, ook al hoorden wij elkaar niet.
Zij ook moet maar een toon geven en dat is... Geen probleem. Ja. Maar moest dat iemand anders geweest hebben dat iets minder professioneel was, ja, die ging in
de mist in. Ja.
Nu, wat ik me dan ook afvraag, toch met al die problemen, had u er dan nog de dag op voorhand zin in? Of had u ook zoiets van, laat het dan maar zitten?
Dat is misschien minder. Je had er misschien minder zin in dan Emily zelf.
Ook, ik deed dat graag. Ik deed het graag. Maar
ik was gewoon ongerust.
Ik had in mijn binnenste het gevoel zo van, het kan hier stukken beter. En ik kan het niet doen.
Maar ergens zijn we zo professioneel dat je zegt, oké, nu hebben we gezegd dat we blijven, dan moeten we het beste ervan maken.
Kleedkamers en zo, was er allemaal niet, hè?
Nee.
Nee.
Het was in een manege van paarden.
die dat Eurovisie Songfestival werd gegeven in een grote manege van paarden. En dus je moest
was dat te merken, dat er ook paarden gezeten hadden? Dan,
je kon dat wel niet.
Ja, dat bedoel ik. Allee.
Backstage ook. Wij moesten ons kleden in het hotel en dan in een chauffeur in de bus op. Ja. Iedereen moest zich kleden op een bus, ja.
Ja, dat
in het, ja, en dan de bus op, ja.
En echt primitieve toestand. Ja, dus,
en backstage, ja, was ook...
Vertelt dan tegen de mensen, dat kan toch niet.
En wat heeft u voor de rest nog gedaan in Dublin zelf? Waren daar feestjes? Waren daar uitstapjes gepland voor de Belgische delegatie?
Een filmkennis erop
gedaan. Ja, ze nemen altijd zo'n filmpje voordat het nummer begint. Ja. Het kort speelfilmpje.
Want er was ook aan het eten, hè, op restaurant.
Ja, was in een restaurant. En we mochten nog niet aankomen. Kreeft en alles. Hij heeft dat die kreeft is gepakt voor zo met Elske, met Els van de Nadelen. En die kreeft zo bekeken en zo, dat moest hij... En dat was gewoon voor het filmpje, wij mochten daar zelfs niet van weten. We kregen iets anders. We kregen zo'n nieuw spotje en al de kreeften, al die stamdieren moesten we laten. Ik weet dat nog heel goed. Echt waar. Ik had daar zo'n zin in.
Ja, dat is dan wel.
We kregen er zo'n een potje.
Het waren gewoon andere toestanden.
Ja,
ja.
Ja.
Maar ook de vlucht van Brussel naar Dublin, dat is ook nog een verhaal op zichzelf.
Oh, oei, moeilijke vlucht.
Gaat. Niet zo ver eigenlijk, hè? Maar...
Dat kent je niet, dat verhaal.
Nee.
Ja, dus we vertrekken, Hans als een vlieger vol met de pers en met Guido van Lieveringen en van Joepie toen. En, de Kappermond en noem maar op. Nu, die zaten natuurlijk op dat vliegtuig, een Iers vliegtuig, whisky geschonken. Hè? Dus de helft van al die mensen die hadden daar al...
iets gedronken, ja.
Ja, die hadden daar al goed beschonken. Nu, we komen niet ver van Dublin en...
Mist.
En Guido van Lieveringen was al gaan zeggen in die micro, wij kunnen niet landen in Dublin, wij kunnen niet landen daar, wij keren terug naar Brussel. Oh. Maar we konden inderdaad niet landen in Dublin, van de dikke, dikke mist. Dus die vlieger is blijven rondcirkelen een tijd. En dat bleef te zwaar bemist. En we moesten naar Brighton.
Nee, Shannon.
Shannon?
Shannon. Brighton is in
Shannon. Aan dezelfde kust, ja. Nee. Daar zijn we ook nog geweest vroeger.
Ja, want het is
anders. Shannon. Ja. Shannon. En moesten we doorvliegen, hè. Maar... Op de luchthaven in Dublin stonden ze ons op te wachten daar, de delegatie van Eurovisie, met Irish Coffee. En die stonden, want we zijn daar nooit niet toegekomen. We zijn daar nooit niet toegekomen. Dus we zijn naar Shannon gevlogen. Midden van de nacht zijn we daar geland. Dat was een lege, lege luchthaven.
Ja, er was niemand.
Was er niemand niet, maar niemand niet. Hè. En dus al die bagage moest daaraf. Dat was dus één vlieger. En dan moesten we allemaal met bussen, hebben ze dan opgebeld. Die Giel die vliegen naar Dublin moest voeren met een bus.
Oh, iedereen was goed in Dublin.
Maar iedereen was er al. En Luc Kappermond. Die had niet gedronken, zeg, maar die was ook in zijn lopje. We gaan hier in de luchthaven van Shannon Eurovisie Songfestival doen.
Luc Kappermond.
Ja. En dan...
Had u gedronken, Emily?
Nee, want als je voor zo'n zaak op reis gaat, moet je
professioneel zijn. Maar dat is toch niet gemakkelijk natuurlijk als iedereen rondom u zo wat beschonken is?
Nee, maar ik had
niet gedronken. Ja, maar ze hadden ook geen taak feitelijk, hè. Die anderen.
Ja.
Nee, je moet... Wat anders dan morgens moesten wij al... Vroeger met de veren bij dat filmpje, ja. Dus als je dan met een meeuwsje staat...
Nee, dat is waar.
Nee. En... Dus hebben ze daar, dus dan zetten ze die een band in gang voor die valiezen die moesten komen.
Die gingen allemaal die een band.
Die gingen altijd in die zandvaart, die gingen op die band. Ah. En die gingen mee.
Die zijn rond meegegaan.
En die kwamen aan de andere kant weer boven. Al zingende tussen de valiezen.
Ah, nee.
Oh, en dan hebben we de Eurovisie gedaan, hè, maar, en Kappermond, dames en heren, en heel die vlieger die met ons mee was. Hè. Mag ik u voorstellen, voor België,
en die star.
En dan stonden we in de luchthaven stonden we dan te dansen te zien. Het putje, want we moesten toch wachten tot die bussen afkwamen. Ja, man.
En die mannen van de luchthaven, die vonden dat plezant.
En daar zijn geen video-opnamen van, helaas.
Die weet ik niet. Ja, de gsm bestond nog
niet. Nee, dat zou nu wel anders zijn, zoiets.
Ja. Dat zou nu viraal gaan op sociale media, zoiets natuurlijk.
Ja. En dan tegen de morgen zijn we pas in Dublin aangekomen, hè.
Maar op die bus zijn ze dan nog verder gegaan.
Qua drank dan?
Ik heb me in slaap gevallen tegen Luc Capron. Die zat naast mij. Ik zat maar een beetje erin als ik. Ja, zeg, de slaapwagen.
En dan kwamen we eindelijk in het hotel. En dan was Bagontono iets drinken.
Nog iets drinken.
Zijn Engels. Een Irish coffee. We hebben hem ginder gewist. Irish coffee. Daar hebben ze speciaal voor onze groep moeten Irish koffies maken. En Tony, hier kom je om Irish koffie. Ik dronk bijna nooit. En ik vond dat dan toch een beetje vervelend. Nee. Ik was zus in mijn bed. En ze zei, toch, ja, je moet meekomen om een filmpje op te nemen.
Ik had bijna 2 uur geslapen of zo. Nee. Ja, als componist en dan Elsken. Els van de Nabele tekstschrijver voor de Vlaamse versie dan. Dus die moest ook op het filmpje. Ach ja. Zeg, maar alles bij elkaar was dat eigenlijk een avontuur.
Ja, dat, tot ja, dat is zo te worden.
Zeg, maar wat ik me dan ook afvraag. Dus goed, u hebt dan die repetities gehad. Die zijn niet al te vlot verlopen. Hè. Het is dan die zaterdagavond. Het is de finale van het Songfestival. Zo, die paar minuten voor uw optreden, wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
Ja, maar je staat ervoor. En
het gaat gebeuren.
Het gaat gebeuren. Je kunt niet zeggen, ik kan niet zingen van de zenuwen. Dan kun je dat niet permitteren. Hè. Dus ik heb zenuwen tot en met, maar als je op dat podium staat, je weet wel dat er een paar miljoenen mensen naar u zitten te kijken, maar je moet het realiseren en zeggen, nu, ik zing. En dan hoorde u niet. En dan hoorde ik mijn koor niet in die retours. Maar een keer als je begint, dan zei je, voilà, ben bezig. En nu ga ik tot het einde. En dat zal goed zijn. Mm-hmm. En dat was ook zo.
Ja. Was u al wel tevreden als u van het podium kwam, gezien de omstandigheden van, ik heb het beste gegeven dat komt in deze omstandigheden? Ja.
Want ik moet wel zeggen, als je zo je Songfestival optreden bekijkt, op het einde, als het gedaan is, dan zucht je zo opgelucht van, het is gedaan. Was het dan toch zo de opluchting van, ondanks het feit dat ik ze niet hoorde, van, het is goed gegaan, of...
Nee, je ziet u wel zuchten, dat is wel waar, hoor. Ja.
Ze heeft altijd...
Maar tevreden zuchten, hè, van, dat was het.
Heel professioneel gedaan, moet ik zeggen. Ik had altijd meer zenuwen dan zij.
Och ja.
Nee, ook in Japan en zo. En, overal. Dat is niet gemakkelijk. Maar één keer dat ze op het podium was, was ze in een andere
trance. Hoe moet u omschakelen, hè? Anders gaat het niet, anders lukt het niet. Mm-hmm.
Ja, we moeten het ook nog even hebben over Terry Wogan, die u daar katapulteerde tot Lady Lex van het festival. Hij was ook
ziet ze? Had ik die splitten moeten doen?
Ja, dat was dan niet gebeurd.
Dat niet gebeurd, want nu spreken de mensen daar dat nog waar. Van.
En daarnaast was er ook nog een bepaalde krant, denk ik, dat zij België maakt kans om die top 3 te halen. En dan Lady Lex. Hoe ging je daarmee om? Was u bezig met te winnen? Of dacht u, we zullen wel zien?
En ik dacht, misschien haal ik wel de top 3, ja. Want ik was er wel heel verliefd, ook bij de pers in Engeland.
Heeft u Terry Wogan ontmoet?
Ja, we hebben hem ontmoet en hij was heel enthousiast over mij en mijn benen. Oei. Want als Terry Wogan heeft eigenlijk nooit veel positief over Belgische kandidaten gezegd in het verleden.
In het algemeen is hij nooit echt positief geweest, maar
en
over u dus
wel. De wat zei hij nou weer? De most beautiful legs and the best voice. Ja, wat zegt hij nou?
Mooi compliment.
Ja. Want als Terry Wogan gestorven is, hebben ze dat op de VRT op 1, dus gezegd in het nieuws. Terry Wogan, de man achter het Eurovisie Songfestival, is overleden. Ja. En heeft nog in 81, zeer positief. Ja, en hebben ze nog een
fragment laten zien.
Een fragment laten zien.
Ja, maar dat wordt vaker toch eens opgevist, dat dat toch gebeurd is. Ja.
Zeg, nog een vraagje over uw kleed opnieuw eigenlijk. Want u had dan dus in België gezegd tegen de heer Van Dessel van, ja, ik zal het doen, maar dan het niet gedaan. Maar dan was u daar in Dublin. Zijn er daar niemand van de BRT van, Ela?
Nee. Hij was er niet.
Was er niemand? Maar ook niet achteraf, toen het uitgezonden was, van Emily.
U moest daar dan niet terug op het matje komen.
Ik denk dat ze toen allemaal content waren.
dat het niet dichtgenaaid geweest is als ze Terry Wogan hoorden zeggen van The Most Beautiful Legs.
Het is niet dat u de week na het Songfestival terug op het matje moest komen van
nee,
nee, je hebt niet geluisterd naar mij.
Nee, want daar waren zelfs niet meer geweest dan.
Nee. Niemand heeft er nog over gekikt, over mijn jurk. Nee.
Wat is er met die jurk gebeurd, Emily? Heb je die nog?
Ja, ik heb die nog. Ik heb ze van thuis, van die kistjes met mijn showkledij.
Ja.
Ik hou er nog van.
Tuurlijk.
En mijn kleedje zit daarbij.
Heb je dat nog gedragen na Dublin?
Nee.
Nee?
Ah ja.
Nou,
wel.
Optredens,
als ik hier in België ja. Of zo, of voor de VR, voor de RTBF, Chanson à la carte, was ik dan in. In Nederland voor de Tros en dergelijke, die dan, waar dat de gast van Luxemburg,
oh ja.
Als mijn nummer in tv op
dan nam je dat kleed mee.
Droeg ik dat kleed, hè. Ja.
Dus dat is wel aan het lied gelinkt,
shows,
eigenlijk.
Als ik dan hier in België shows gaf, ja. En nummer euro's, dan danste mijn danseressen, ging ik vlug achter het podium, even het witte kleed weer aandoen en kwam ik.
Maar je maakt er 's morgens de brievenbus wel niet meer leeg, bij ze van spreken. Het is nu wel gepasseerd.
Het is gepasseerd, ja, maar ik heb het nog. Ik heb het nog.
Ja, dan kort daarna zijn we dan teruggetrokken.
Wacht, ja, we gaan even nog naar de avond zelf, want dan komt de puntentelling. En dan wordt u, Jonathan...
13e.
Ja.
Maar het eerste punt...
Was voor België.
Ja? Was voor België. Alles was nog 0-0-0-0.
U heeft helemaal bovenaan gestaan, even. Dus.
Oké.
Dat blijft dan bij zo.
Het eerste punt van alles.
Is dat waar? Ja, dat blijft wel bij, natuurlijk.
Maar dan, ja... Het is misschien een lastige vraag, maar was er dan toch sprake van teleurstelling nadien?
Ja, ja wel. Want ik weet dat ik veel hoger had gescoord met die band, met die muziekband.
Ja,
mm-hmm. Ja, want de Rowan die had daar gecatalogeerd
binnen de drie. Dat stond in dag en later ook daar.
Ja. Dat is dan 10 plaatsen lager dan voorspeld, wijze van spreken. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug, op die score?
We zaten half twee.
Halfweg zaten we ongeveer, ja.
Dat is voor een Vlaamse inzending zeker niet slecht.
Ja. Maar toch had het beter gekund.
Mm-hmm. Dat is een beetje de teneur.
Dat waren we het over eens en we zeiden ja. En iedereen ook zei daar van, had die een band hier geweest, dan had jij zeker veel hoger gestaan. Want als je dat hoort, als je de band hoort...
Ja, het is veel krachtiger op band. Oh. Maar Emily, ik vraag me dan af, u heeft nog gezongen nadien, in de jaren 80. Er zijn ook preselecties geweest. Heeft u dan nooit gedacht, ik ga het nog eens proberen en wel met tape en ik ga nu tonen dat het wel kan?
Nee.
Het is nooit meer in opgekomen?
Nee.
Jammer, hè?
Nee, ik weet niet. Hij ook niet, hè. Dan... Nee,
of bijvoorbeeld Vanessa Shinitor is ooit in 2006 terug gaan deelnemen aan de preselectie, want de VRT had daar zelf gebeld. Heeft u ook nog een uitnodiging gekregen om nog eens deel te nemen aan een preselectie of zo? Dat is niet meer op uw pad gekomen.
Nee. Dat hebben ze niet meer voor verteld.
Heb je dan, als ik dat mag vragen, bewust gezegd van, we doen niet meer mee omdat dat en dat was gebeurd? Of was het eerder van, het ligt gewoon niet meer in mijn pad, om het zo te zeggen?
Ik denk in dat tweede.
Mm-hmm.
Ja, ik heb het meegemaakt. Het is een avontuur geweest. Ik heb hele goede dingen daar gedaan en meegemaakt. Natuurlijk, het negatieve was er ook aan. Maar ik heb het allemaal meegemaakt, dus en ik had niet zoveel zin om het nog allemaal eens mee te maken, eerlijk gezegd. Ondanks dat ik soms als mensen hoor zingen, zelfs nu in Eurovisie, dat ik zeg, potverdikke, dan zou ik toch 1000 keren beter zingen. Hè.
Kijkt u nog naar het Songfestival?
Ja, omdat ik nog regelmatig telefoons krijg achteraf van radio's, van... dat ik een beetje mijn commentaar kan geven. Mm-hmm. Of voor dat begint, als ze bellen
dan
van,
komt het wat
van
terug,
Radio 2, dan bellen ze... Emily, kunt jij een goede raad geven aan de kandidaat die nu gaat, wat ze moet doen? En wat... Dat gebeurt jaarlijks nog. Ook al is dat zo lang geleden, bellen ze nog
constant. Dus er is een die is bijgebleven, hè? Ja. Dat kan je wel zeggen.
Ja,
en hoe is dat dan geweest na Dublin? Hoe lang heeft dat u dan nog allemaal...
Ik heb nog een tweetal, drietal jaar...
Zich niet zo lang,
hè? Dan in de Benelux. Nog een drietal jaar, denk ik. Met die nieuwe LP dan ook, met Love is Elastic. En...
We hebben nog twee keer naar Japan geweest, denk ik.
Toch nog, ja.
Ja.
Je heeft wel wat hits gehad in je carrière. En dan toch, na het Songfestival nog 3 jaar. En dan bent u eigenlijk een beetje gestopt met zingen.
Ja, omdat jammer, we ook dus met dit project hier begonnen zijn. Dus in het begin dat BTM... begon. Wij hadden dit gebouw al daarvoor gekocht.
Ja, in 87. Die gekocht, maar dat was feitelijk voor... Ik deed heel veel tournees met materiaal. Ik had op een duur zodanig veel materiaal dat ze tegen mij zeggen, waarom verhuurde je dat niet? Ik had al 3 magazijnen vol materiaal. En zo is dat dan begonnen. En dus hier hebben we dit gekocht voor repetities aan te maken. Van grote artiesten, naar hier taal, dat ze hun tournee...
Ja, Wilt Huurhuis hier nog komen repeteren, voor zijn shows in te studeren.
Ja.
En om duur heeft hij dan eigenlijk moeten kiezen, wat ga ik nu doen, mijn carrière verder zetten of mij meer met het bedrijf bezig houden?
Ja, voilà. Ja. Dus ik ben stilletjes al aan een beetje qua carrière.
Mm-hmm. Was dat een moeilijke keuze dan om te maken?
Ja. Want je kan wel nog zingen, ik heb het net even gehoord.
Ja, ik kan nog zingen.
Ja, ja. Maar je hebt geen ambitie om terug dat podium op te gaan? Of?
Ik zou dat liever overlaten aan een nieuwe generatie. Hè. Mijn dochter, heb ze gezien, dat is een schitterende zangeres.
Ja?
Goh, ja. Die kan heel goed zingen. Maar natuurlijk zit bij ons in de zaak.
Ja, ja.
Zit hier wat s'morgens tot s'avonds in de
zaak. Te werken,
ja. En,
dan is er geen tijd om...
Je kunt geen 2 dingen goed doen. Hè.
Ik kan u wel niet naar het Songfestival sturen.
Ja.
Ah, ja, dat zou geen probleem zijn, maar... Ja, ze moet
Haar vader kan een nummer maken, dus daar moet je niet naar zoeken. Of een duet tussen moeder en dochter ooit?
Ja, in de Eurovisie.
Ja, wie weet. Of als Samson zoveel jaar uit is, dat zou toch fijn zijn.
Een modern, u zegt het zelf, een moderne hedendaagse versie van Samson.
Samson.
Gezongen door de dochter.
Ja.
Dat zou nog tof zijn, ja. En dan, om af te sluiten, het laatste dat u nog in de media gebracht heeft onlangs, was met uw zaak eigenlijk.
Ja?
Dat jullie de grootste... HD-ledschermen ter wereld bezitten. Wat kan u daar kort over zeggen?
Mobiel, hè?
Ja.
Als je modulair gaat, dan kun je dus opbouwen per vierkante meter, per taal. Dat kunt tot 2. We hebben Robbie Williams gedaan in Barcelona. Dat was een scherm van 220 vierkante meter. Dus wat dat betreft, je kunt het bouwen.
En die staan hier gewoon allemaal in Denderleeuw dan?
Ja. Dus die zich opbouwt, zit in een flightcase. Ja. Dat zijn tiles van... Hier, kijk, achter u staat er een tile.
Mm-hmm. Dat zijn allemaal kleine blokjes, zogezegd.
Ja, zo allemaal, die grootte. Ja. Dus, en dat kun je dus opbouwen. Zo, kijk daar. Dat is in Barcelona. Zie je?
Ja, ik zie de foto.
2 van onze techniekers zitten, die klimmen erop.
Wauw.
Maar mobiel op, dus een trailer, is het grootste scherm ter wereld. En dat is 144 vierkante meter groot.
Ik kan me niet voorstellen hoe groot dat is.
Groot, 16 meter breed.
Ja. Dat is heel groot.
9 meter hoog.
Wauw.
Amai. Dus ja, Emily, we horen dat het heel goed gaat met jou en met je bedrijf, met je man, je dochter, schoonzoon.
Ja, inderdaad.
En we wensen jou daar nog heel veel succes toe. En we hopen op een nieuwe versie van Samson.
Ja. Op Spotify.
We gaan eraan werken.
Voilà.
Dat is goed.
Dank je wel.
Dank je wel.
Dat is beloofd.